Goedemorgen. Ken God, hou van je naaste, dien mensen. Dat is het onderwerp waar dominee Schuller over praat straks in de Christelijke Cathedral. Prachtige opdracht op de vroege zondagmorgen en ook erg goed om over na te denken. En verder in de Christelijke Cathedral George Hamilton. Een beroemde speler bij de Texas Rangers, maar hij raakte verslaafd aan drugs en aan medicijnen. En die fatale combinatie zorgde bijna voor zijn ondergang. Zelf zegt hij een dead man walking. En hij vertelt hoe hij er overheen is gekomen. En dan een groot koor uit Nederland wat speciaal heeft ingestudeerd om in de Christelijke Cathedral te zingen. En dat doen ze dan ook vandaag. En daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op. En dan in Out of Power Nederland, Willy van Urk uit het vissersdorp Urk. En zij vertelt hoe een gebroken leven weer geheeld kan worden en hoe je dan ook succesvol kan zijn. Dat en heel veel muziek in deze uitzending van Hour of Power.
Join us today for the best hour on television, The Hour of Power with Robert Schuller.
Good morning. Well, if you haven't been in the habit of going to church every Sunday, let me tell you what you can expect here. You can expect some ideas are going to come into your mind that are going to be a little different from the kind of ideas that bombard you through the week. You're going to hear some words spoken, sung. And they're going to impact your mind with thoughts that are positive. And you're going to feel an energy flow through you so that you'll know this has been an hour of power. And when you leave, you'll know how right on the button Schuller was when he said, "This is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it." And so, God, thank you for planning life so that an hour a week we could retreat into a place of quietness and peace and happiness, and where we could laugh and feel love around us and get a lift. This is the place. This is the hour. This is your gift. Hallelujah. Amen.
Thank you.
You may be seated. Now this passage from Scripture this morning is from Psalm 27 and 28. The Lord is my light. Why? He drives the darkness of doubt and cynicism, suspicion and negative thinking out. And that really puts light in your brain instead of darkness in your personality. The Lord is my light and my salvation, which means he helps you to become the person he wants you to be. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? For he will hide me in his shelter in the day of trouble. Oh God, how true. When life puts danger in front of you, he is your fortress because he strengthens your faith and you look beyond the crisis to tomorrow. You know the trouble is not going to last. Tough times never last, but tough people do. The day of trouble, he will set me upon a rock. I will not become emotionally unstable. Teach me your way, O Lord. Lead me on a level path. Don't let me go into a downhill spin, please. Lead me on a level path. I believe. Oh, this is a great verse. Preached on a lot. I believe that I shall see the goodness of the Lord in the land of the living and in the land of the dying, where we live today. Wait! Oh, wait! Oh, wait for the Lord. Be strong. Let your heart take courage. Yes. Yes. Wait for the Lord. Oh God, be our shepherd. Oh, you're going to hear a great sermon on that this morning. And carry us forever. 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 Look what this says. Salvation. He's the stronghold. He's the shelter. So be strong. And God be our shepherd. It's all in the Bible. I didn't make it up. May God bless the reading of his word and the thoughts that will come to it from it. And now the anthem from Holland. You learned by heart the music you're going to be singing, and it's all in English, and you don't naturally sing English. The long trip to be here to sing for us, we're very, very honored. Thank you.
Now we have one of the greatest athletes as my guest today, Josh Hamilton. Plays with the Texas Rangers. He's their star outfielder. And he recently made big news, broke a record at the 2008 All-Star Home Run Derby in Yankee Stadium. He hit 28 home runs in one round, shattering the previous record of 24. But Josh's biggest success did not happen on the field. He'll tell us about that. We're so honored to have you with us, Josh. What's it like to hit records and break records like you've done?
It's an amazing accomplishment, but the most amazing thing is obviously giving God the glory for everything.
Tell us what that everything means.
Everything means, you know, it's amazing because, you know, growing up, all I wanted to do was play baseball. And, you know, so that's all I did was play baseball. You know, and I got separated from going to church and those sort of things. But, you know, I tell you, when I accepted Christ when I was 18 years old, after I came back from a rookie season of baseball, and, you know, it was amazing. But I didn't know how to grow. I didn't know how to grow spiritually. I didn't know how to get in the Word. I didn't know how to pray. I didn't know how to fellowship with other people. And you know, then people asked me, you know, how could you? Well, a couple years later, I got into drugs and alcohol and that sort of things. But they say, how could you have done that? You know, if you want to follow Christ, you know, how could you have done these things? And you know, I tell them, you know, Satan comes at us a lot harder once he knows we're a child of God than if we're not. Because if we're not, he doesn't have to worry about us. He's already got us. So, you know, I like to make that point. But, you know, over the next few years, I was, you know, I got caught up in drugs and alcohol.
How did that happen? You had such a wonderful family life, such a wonderful church life growing up.
I did. You know, I just say it comes down to choices. You know, I was... You know, I was obviously going to church growing up, but I never made that decision to follow Christ and have that personal relationship with Him. And, you know, I had those morals and values instilled in me, but when it came down to it, you know, the world grabbed hold of me. And I made those decisions to you know, do that.
How did you take your first drug or alcohol?
You know, under the suit, guys, I have tattoos everywhere. You know, you wouldn't know it by looking at me right now, but I started hanging out in, you know, a tattoo parlor. And, you know, the people weren't bad there. They made some bad decisions. And it was one of those things where, you know, the two things I knew in my life up until that point were baseball and my parents. And not using it as an excuse, but, you know, being young, having money, you know, I got caught up in the worldly things and material things and hanging out with these guys. And they took me out one night and introduced me to alcohol, took me to a strip club, first time going there. And then later on that night, it was, you know, here's a line of cocaine. And, you know, obviously I knew what it was, but I asked how it made you feel, and then I proceeded to try it.
That was it?
That was the beginning. You know, I wasn't addicted immediately, by no means, but over the next couple weeks, I used a few times. And you know, when I had baseball, I never used after that. But when I get hurt, I'd go back to using. And it was just a vicious cycle, which ended up, you know, taking control of my life in every aspect.
What did that do to your life, your marriage, your career?
It destroyed everything. You know, it took my career from me. It was taking my health from me. I weigh 235 right now. I was 180 pounds at my lowest. You know, my wife left me with two kids. We didn't get divorced, but, you know, she separated herself from me. And, you know, I ended up in my grandmother's house. And she always told me I could come there for any reason or anything. And one night I'd used a couple times in a couple weeks there, and she knew something wasn't right with me. And she came and confronted me about it. And all the times my family had told me, you know, you're killing yourself, you're you know, you're wasting your life, you know, you're worrying us to death and all those things. For some reason, God opened my heart that night and allowed me to hear that from my grandmother. And seeing the tears in her face, it just, he allowed me to hear that, and that was the last time I used drugs.
So, you're separated from your wife. Are you let go from baseball?
I am. I'm suspended from baseball. I was suspended for 3 years. I was out of the game 3.5 years. But at my grandmother's house, you know, after that, I was, I'm out of baseball at this time, and there's a Bible on the end of the bed. And I walk in, and I grab it, and I toss it on the bed, and I go to close the door, and I'm, you know, I'm going to read it. And the first verse I read was James 4:7. Humble yourself before God, resist the devil, and he'll flee from you.
Wow.
And every time, you know, I'd get a craving or, you know, think about drugs, I would say that verse. And then I started memorizing more verses, and then I started going to church again, and I started praying, and then I started getting in Bible studies and doing devotionals, and, you know, and then God restored things to me, restored my family, and then baseball came. And it's amazing when you put God and Christ first in your life, everything else is just, he restores and he just looks out for us.
A lot of people out here, some in this church right now, millions watching on television, they turn preachers off. Mm-hmm. They won't turn you off if you tell them what God wants you to say to them now.
Well, you know, if you're going through struggles out there, if you're close to the temptation of doing things or getting into worldly things or getting in drugs, or you're thinking about it, or you're feeling peer pressure, or whatever it is you're feeling, you know, I was feeling those things too, and I experienced those things. If I can encourage anybody to have a life-changing experience, it would be to accept Christ and live for him. And, you know, would you like to lead us in a salvation prayer?
Thank you. Oh, God, I don't know who's listening. I don't know where they are, but I know everybody that's listening needs a closer walk with Jesus. And you sent this wonderful, terrific athlete, one of America's greatest baseball players, to share his testimony of how he had it, then he got astray, and then he came back and opened the Bible to a verse that would forever keep him changed. Look at this person, a young person, high school, college. Oh, God. And look at them, wherever they are in the world, and let them say, Jesus, I don't want to make the biggest mistake. I don't want to turn my back on you. I want to do what I have to do to live a good life. I want to accept you, Jesus Christ, as my Savior, dying on the cross for me. I want to accept you as my Savior through your Spirit, working in my mind and memory and heart to become a beautiful Christian. And thank you, God, for Josh, who led us to you this morning. Continue to bless him. Hallelujah. Amen.
Amen. Thank you so much.
Oh,
samengesteld speciaal voor deze gelegenheid koor dat uit Nederland afreisde naar Los Angeles, onder andere om hun grote droom waar te maken, namelijk te zingen in de Crystal Cathedral. En dat is dan ook gelukt. Het koor werd gedirigeerd door Nan van Groeningen en op het grootste orgel van de wereld in de Crystal Cathedral speelde Martin Zonneberg, die je ook heel veel in Nederland op televisie ziet. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Van Los Angeles naar Urk, het vissersplaatsje wat we allemaal kennen. En Willy van Urk, jij komt uit Urk, een traditionele, zeer christelijke plaats. En op je 18e, daar begint eigenlijk je levensverhaal, raakte je onbedoeld en onverwacht zwanger. Ja. En je trouwde.
Ja, klopt. Ja, ja, dus ik was nog heel jong, hè, 18. En we zijn natuurlijk ingestapt, samen. Nog heel erg niet wetende van wie je zelf bent, totaal geen identiteit. Kende God ook niet, dus dat was allemaal heel onstabiel.
En wordt er zo'n kleintje geboren?
En een kleintje geboren, ja.
Heb je met de nek aangekeken?
Nou, dat valt op zich wel mee, want het kwam best wel vrij regelmatig op Urk voor, hè? Zulke soort huwelijken. En dus in die zin is het dan wel geaccepteerd. Ja, je voelt wel iedereen kijken, maar .
Je huwelijk liep uiteindelijk op de klippen.
Dat was een heel moeizaam tijd, ook door de start. En er kwam gewoon allerlei problematiek bij. Verslavingsproblematiek van mijn man, onder andere. En dus daardoor kom je gewoon in heel veel moeilijke situaties terecht. Waarbij je gewoon eigenlijk aan het worstelen bent. Want ik ben voor mijn gevoel 12 jaar aan het vechten geweest om daar toch iets te redden. En het was een vallen en opstaan, weer vanuit hoop, weer vanuit beloftes, toch weer samen erin stappen, afkicken, weer terugval. Nou, uiteindelijk is het niet gelukt. Het is dus op een scheiding uitgedraaid. En dat was eigenlijk ook de grootste knak, denk ik. Dat je zo graag gewild had dat het gelukt was om het huwelijk te laten bestaan. Maar dat dus niet gelukt is. En om dat te erkennen en onder ogen te zien, er valt gewoon heel veel weg. Het lijkt net of de grond onder je wegzaakt. Want dat is dan als het ware je identiteit geworden. Om voor dat huwelijk te leven, ja.
En zo was je bijstandmoeders met 3 kinderen.
Toen kwam ik in de bijstand terecht met 3 kinderen. Ja, 2 pubers en nog een baby.
En erbij.
Nou ja, als ik erop terugkijk, dan denk ik van Het was gewoon een hectische, zware periode. Maar toch zie je dat je gaat gewoon door. Hè? En de bijstand is uiteindelijk ook mijn redding geworden. Dat is wel erin meegewerkt dat ik wel weer nieuwe kansen kreeg. Want zij drongen daarop aan om om te scholen, hè, omdat je toch in je eigen onderhoud kunt voorzien. Ik ben opleiding maatschappelijk werk gaan doen, op kosten van hun. En zij zorgden ook voor opvang. Dus dat is op zich natuurlijk hartstikke mooi dat die mogelijkheid er is. Van daaruit ben ik in de hulpverlening terechtgekomen. Heb jaren gewerkt met jongeren, met moeilijk gedrag. En dat was natuurlijk, gezien mijn achtergrond, een hele heftige doelgroep, wat voor mij steeds eigenlijk ook triggerde naar vroeger. Dus het resultaat was ook dat ik lichamelijke klachten al kreeg. Dus een tijdje thuis ook ben komen te zitten. Eigenlijk een soort burn-out verschijnsel, zo kun je wel zien. Dat je eigenlijk stilgezet wordt en dan pas merkt hoe moe je ook bent. En hoe... Dus een soort bezinning brak toen aan. Dat ik echt gedwongen was, met dat ik thuis zat om te denken van nou, wil ik dit mijn leven zo blijven doen? Of is er ook nog, en wil God dat vooral ook? Ja.
Ja. Je bent inmiddels een succesvolle zakenvrouw. In Nederland starten per jaar zo'n kleine 100.000 mensen hun eigen droom. Dat is een eigen onderneming. En dat heb je ook aan de haven. Wat doe je precies?
Ik ben eigenaresse van een gastenverblijf. Dat is dus bed and breakfast. De koffie-theeschenkerij is daar ondergebracht. Een afdeling cursus en advies. Dus maatschappelijk werkfunctie oefen ik daar nog uit. En het is heel erg gericht op onthaasten. Dus een beetje de sleutelwoorden van genieten en groei.
Wat vroeger eigenlijk theorie was, is nu echt voor jou realiteit geworden. Geloof is de basis van je bestaan.
Ja, je maakt dingen mee. Waardoor ja, waardoor je toch met jezelf wel geconfronteerd wordt. En dat het soms ook nodig is dat je echt een spiegel voor gehouden krijgt om verder daarin in te komen. Echt dingen af te leggen, vergeving, ook een heel belangrijk aspect. En een stuk rouw ook. Rouwen eigenlijk van het idee waarover ik me altijd aan vastgeklampt heb. Dat is gewoon ook nodig om dat los te laten weer. En daar ook verdriet over te hebben. En God als het ware de ruimte te geven om je heel te maken weer van binnen.
Wat is jouw advies aan mensen die nu nog midden in die strijd zitten die jij net beschreven hebt? Want je bent zelf van de geknakte vrouw iemand geworden die weet wie ze is, waar ze staat en waarvoor ze bedoeld is.
Nou, het advies wat ik mensen wil geven die in de situatie zelf zitten van... Ja, er is altijd hoop. Hè? Die hoop is gewoon ook ontzettend belangrijk. Plus...
Maar dat kan zo hol klinken als je er nu in zit.
Ja, dat klopt. Maar ook vooral de zekerheid ook dat God zeg maar je gemaakt heeft, over je nagedacht heeft, je ontworpen heeft, dingen in jou geplant heeft die... Waarover hij een bedoeling mee heeft. De bedoeling is dat je die in mag zetten in zijn koninkrijk. En dat hij dat verlangen heeft bij ieder mens. En op het moment dat ik eigenlijk midden in de ellende zat, kon ik het absoluut niet zien. Maar als ik nu achteraf kijk, dan denk ik van, hij heeft het eigenlijk, het zijn nu bouwstenen. Dus het lijden is eigenlijk omgezet in, het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Zo kan ik het nu zien. Dus van daaruit kan het misschien wel een stukje hoop zijn voor degene die nu kijkt. Hè? Dat je uitstrekken naar het plan wat God zeer zeker met je heeft. En dat is misschien wel een hele weg, een heel proces. Maar het is wel zo'n verlangen. Ja, nou ja. Dat is ook het verlangen van mijn hart. Dan denk ik van, ik weet zeker van dat God met ieder mens gewoon echt een prachtig plan in deze wereld heeft. Tot opbouw van zijn koninkrijk. En het is gewoon geweldig dat je daar ook... dat je met hem samenwerken mag.
Ik kom graag een keer een kopje koffie mee drinken.
Ja, later welkom.
Ja, ik hou van Urk. Ik vind het een prachtig.
Ik kan zelfs overnachten, hè. In de bedsteen.
Kijk, nou. Of dat ervan komt, weet ik niet. Want ik heb een zeer druk leven. En onthaasten, dat heb ik nog niet zo heel erg geleerd. Ik vond het een prachtig gesprek. Dit is een boek, zonder geloof kan ik niet functioneren. Jij ook niet. En hier staan allerlei gesprekken in met mensen die, net zoals jou, vorm en inhoud aan hun leven geven. En heel vaak vanuit hun geloof. Ik geef het je graag.
Hartelijk dank. Ben ik heel blij mee.
Dank. Goeie reis terug naar Urk. Fijn dat je hier naartoe wilde komen.
Oké, heel graag gedaan.
En je bent een stralend mens. Heerlijk om te zien. Nou, je zal toch zo koffie geserveerd krijgen. Of thee, 's morgens vroeg. Wij gaan zo meteen terug naar de christelijke kathedraal, maar eerst hebben we nog een mededeling.
Schrijven ze mij een pretje eigenlijk. Ik vind het heerlijk om achter dat scherm te zitten en dan mijn fantasieën te laten lopen. Ik weet ook nooit hoe iets afloopt.
Mijn carrière wordt elders gepland, die wordt boven gepland. Ik wacht dat wel af.
Ja. Dat belerende is er een beetje uit.
Mensen die geloven en die Christus in hun hart hebben gesloten, dat ouderwetse en... een beetje conventionele mensen zijn. Dat is helemaal niet zo.
Oh, nou, ik was helemaal... Dus ik bellen naar familielid van... Nou, je moet nu echt naar de Hour of Power kijken. Dit is zo geweldig.
Hoe sta ik in het leven? Wat kan ik voor anderen betekenen? Hoe kijk je aan tegen die samenleving? En wat betekent geloof daarin? Dat zijn essentiële vragen.
Ze nemen plastic tassen mee met sambaballen of met tamboerijn. Als je dat mee zou nemen, dan kan ik niet denken, die man is gek geworden, weet je wel.
Met die honderden miljoenen telefoontjes, hè? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Dat is de meest gestelde vraag. Nou, exact de vraag die God stelt aan Adam.
Tuurlijk is dominee Schuller een andere man dan bij wijze van spreken het dronken Jantje van de hoek die in de kroeg zit. Maar dat mag hij, maar dat is een verschijningsvorm. In wezen zoekt hij ook God in zijn leven.
Maar het betekent niet dat het weg is, Ojan. Mag ik dat ook zeggen? Maar ik heb maar een klein hartje, dat weet ik wel.
Hour of Power heeft in Nederland inmiddels in de afgelopen 10 jaar zo'n 500 uitzendingen voor u verzorgd. Daarin heeft presentator Jan van der Bos de meest uiteenlopende personen geïnterviewd. Bekende en minder bekende Nederlanders. De gesprekken met maar liefst 50 van zijn gasten zijn gebundeld in het prachtige jubileumboek. Zonder geloof kan ik niet functioneren. Deze bijzondere uitgave van dit jubileumboek is ons feestelijk welkomstgeschenk voor iedere nieuwe donateur. Via uw bijdrage, klein of groot, steunt u ons werk in Nederland. We zijn u daarvoor enorm dankbaar, want Hour of Power is volledig afhankelijk van haar donateurs. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588.
We are called to know God, to love people, and to serve the world. And as we experience and embrace these three words, we have to realize that you could actually put them in a graph because they all relate to each other. Without looking at this, I get mixed up. So let me show you how this works. You can know God, know people, and know the world. Or you can love God, love people, and love the world. And you can serve God, serve people, and serve the world. To know, to love, and to serve. The second word that I'm speaking on today is love. What better word is there in the world than love? What does the world need more today than love? A rabbi came to Jesus and said, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" And Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. The second is like it. Love your neighbor as yourself." And here's the reason why I chose this. Of all the information in the entire Bible that deals with love, this is the reason why I chose these specific verses. And Jesus continued saying, "All of the law and the prophets hang on these two commandments." That means, what he says, the law and the prophets, he means everything within this book, the Bible. The entire Bible. All 1,380 pages, all of them, boil down to these two verses, according to Jesus. Love the Lord your God with all your heart and soul and mind, and love your neighbor as yourself. And I stop and I look in that scripture and I say, God, I'm guilty. I am guilty of not having the ability to love you with all of my soul, with all of my mind, and with everything I am. I love you to the best of my ability, but I know it's not 100%. And that thought haunted me when I read these passages. Until I read another love passage that I want to share with you. It's from Matthew 5. It's Jesus' Sermon on the Mount. He says, love your enemies and pray for those who persecute you. If you love those who love you, what reward will you get? Even tax collectors do that. Even the pagans do that. Instead, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. And again, I said to myself, I am not perfect. It's impossible for me to be perfect. I will never be perfect. And if I can never be perfect, if I can never experience the full love of God with body, heart, and soul, and mind, and everything that I am, I am a sinner. And I suddenly realized how much I needed Jesus Christ. And I realized that Christ came to redeem the world, that he came to save me, and he came to save you, and he came to save anyone who'll call upon his name, so that we work and we strive and we aim and we do everything we can to be the best we can be, to love God as much as we can, and when we fail and wherever we fail, he comes along and he lifts us up. Opportunity for us to be able to share with the entire world the good news that Christ is alive today. To love the Lord our God with all our heart, all our soul, with all our mind. Imperfect human beings, flawed in every way, to make it a goal, a dream, a hope, an aspiration, to love the Lord our God with all our soul, with all our heart, with all our mind. God answers our prayers. He redeems us. He saves us. Love the Lord your God with all of thy heart, soul, and mind. And love your neighbor as yourself. It's the second. It's the next commandment that we have to realize and understand. To love others as God has loved us. When you talk about love, when we look through the Bible, we have to realize there's a couple different forms of love. It's an agape love. In Greek, there's actually three forms of love that is very clear. In the English language, we have to kind of figure it out. For instance, I did a word search on love people. And do you know what came up? Some funny things. I'll tell you, some funny things came up when I did love people. One of the things that came up was a thing on children and their understanding of love. And every single definition that came up about what children thought love was about all had to do with relationships with other people, like husbands loving their wives and girlfriends and boyfriends and that kind of a thing. Well, those would be in the other forms of love as we would know it. In the Greek, I said there are three kinds of love. There's agape, there's phileo, and there's eros. Eros would be considered sexual love. Phileo would be considered friendship. And agape is rarely used in Greek except for in the New Testament. The New Testament's writings. Agape is above all other love. It is the love of God that flows through us to other people. And this love is one that transcends all of the loves. And this is the love that God commands us to have for our neighbors, for our enemies, for God himself, and for ourselves. to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and to love your neighbor as yourself. In order to love our neighbor as ourselves, we have to love ourselves. And how important is it for us to love ourselves? I think it's critically important. And I think the key to loving ourselves is really found in knowing God. In knowing that He loved us so much that He planned everything about us from the beginning of time. That God knew as He formed the heavens and the earth, He knew this very moment in history, in time, would take place. He knew that you would be sitting right where you are, just the way you are. In His incredible knowledge and realization, He knew what frustrations and challenges you would be facing this very moment as you sat here this very time. And knowing all of the sin that we have in this world, knowing all of the problems we have, knowing all the frustrations, knowing everything about our inner being, all of our families, all of our frustrations, guess what? He created the heavens and the earth anyway. That's amazing. Knowing everything, He still spoke. That's love. He did it because He loves you and He wants a family. He did it because you're significant and you have meaning to Him. He did it because He wants you to call to Him and to embrace Him and to love Him. A man went to his oncologist. He was coming to grips with the fact that he didn't have much longer to live. And as he was talking to his oncologist, a Christian doctor, a wonderful man, he started asking him about life after death. And he said, you know, I'm just not sure what's going to happen when I get to the next chapter beyond this. I just don't know what's on the other side. And I'm afraid. This doctor said, well, I don't know everything. You know, I'm an oncologist, I was trained in oncology, and I don't know what's on the other side either. He said, well, if you don't know what's there, how can you feel secure and how can you feel safe and how can you not fear death and dying? And he said, all I know about the other side. And all of a sudden at that moment, you could hear scratching at his door. He said, just a minute. He could hear the scratching and he'd hear the sniffing and scratching. He goes, I think that's my dog, just a minute. And he opened it up, and there was his big lab. He came running in, and he started lapping him with licks, and the doctor's hugging his dog. And his wife had just picked the dog up at the vet's and brought him over to see him on her way home. And he was first time she'd taken the dog to see him at the office. And he was just thrilled to see his dog and just holding him and hugging him. He says, honey, I've got to go. What a pleasant surprise to see my dog. And this thought came into his mind. You know, this is the first time, turned to the gentleman there, goes, this is the first time my dog has ever been in this room. First time he's ever gone through that door. He had no idea what was going to be and what was going to be like when he walked through that door. The only thing he knew was that his master was in here. That's all he knew. He said, you know, I think going on to the next life is a bit like that. I don't know what's on the other side, but I know this much. My master is there. And he's going to love me and embrace me and take me in. Today, if you're feeling down and you're feeling like, I don't know if I can really make it through this challenge and problem and frustration that I face, I just want you to know that when the time comes and God calls you home, as He will, every single one of us on planet Earth will go home. And we will make it through that passageway. That one thing we do know is that our Master is there with loving arms, a loving spirit, and a warm embrace. Dear Heavenly Father, we thank You that You answer prayers, that at this very moment You're continuing to call Your children into Your family. So, oh Lord, as You call us this very moment, we say yes to You. We say yes to following You, to loving You with all of our heart and soul and mind, and in our imperfection, calling upon Your grace and Your forgiveness. Thank You, Jesus. We love You. Amen.
Thank you.
Now may the love of Jesus Christ, the fellowship of the Holy Father, be with you, go with you, and fill you with unconditional love for all. And may you walk in His grace and His love forever. Amen.
It's my pleasure to invite you to the traditional Christmas concerts of the Hour of Power. We are now in our fourth year, and you're going to be enjoying uplifting Christmas music of beloved artists. Our special guests are good friends of the Christ Cathedral, American tenor Daniel Rodriguez and Jimmy Earl Perry. They will perform together with your very own Sharon Kipps. Incredible music. You'll experience the beautiful sounds of a live orchestra and a big choir sharing your favorite Christmas music. So come to one of the six concerts throughout the Netherlands beginning December 13th. We look forward to connecting with you and celebrating the birth of Jesus Christ together.
En dat is toch wel heel bijzonder. Dominee Anthony Schuller die ons oproept in Nederland naar de kerstconcerten te gaan van Hour of Power. Die over het hele land zullen worden gehouden over een paar weken vanuit de Crystal Cathedral in Californië. En volgende week is de Crystal Cathedral in kerstsfeer. En bij Hour of Power Nederland hebben we dan Jan Hol. Hij is vicepresident bij een van de grootste ondernemingen ter wereld, OC van de Grinten. En vertelt over het beste managementboek wat hij elke dag leest. En laat je verrassen volgende week bij Hour of Power. Iedereen, heel hartelijk bedankt voor het kijken deze week. Blijf met ons in contact. Onze website is 24 uur per dag bereikbaar. www.hourofpower.nl. De kerkdiensten van de afgelopen jaren kun je onder andere terugzien op onze website. Maar ook het gebed van de dag of de bemoediging voor elke dag. Zelfs als ik 's morgens mijn computer open doe, dan komt er een bemoediging voor de dag. En dat is wel vaak heel treffend wat daar staat. Goed, een hele goede zondag toegewenst en graag tot volgende week. En als je denkt, december is een donkere maand. December is de maand van misschien wel eenzaamheid. Het is niet zo, want het licht is in de wereld gekomen en daar denken we over deze maand. En het licht schijnt helderder dan ooit.